Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 146e psalm, de 146e psalm, en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het derde vers van het 146e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna uit het woord van de Heere te lezen, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het tweede hoofdstuk, Lucas 2, de versen 25 tot en met 38. De schriftlezing Lucas 2, vers 25 tot en met vers 38.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik ten eer uw God ben een ijverige God, die de misdadige vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien eiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En nu de schriftlezing, Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En een heilige geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de heilige geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als zijn ouders herkenden dat Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, en licht tot verlichting der heidenen en tot eerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderde zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende en lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot het teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelf ziels gaan, opdat de gedachten u velen harten openbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Faniel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maandom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze tezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks ten Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing van Israëls verwachten.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Wel het laatste gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, de versen 36 tot en met 38. Waar het woord van de Heer onze tekst sluit, ik lees het u nog een keer. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 130ste psalm. En daarvan het 3e vers. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het 3e vers van de 130ste psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 130ste psalm. En daarvan het laatste vers, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Vers 4 van 130 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een ontmoeting, daarvan zijn er velen op een dag. Soms onverwachts. Je kwam die ander tegen in de winkelstraat. Je had elkaar al een hele poos niet meer gezien. En er was veel om bij te praten. Soms was het ook afgesproken. Een geplande afspraak die je hebt met vrienden. Die je wat uit het oog hebt verloren en je hebt afgesproken elkaar weer eens te gaan ontmoeten en elkaar weer te spreken. Wat kan er ook soms worden uitgezien naar een ontmoeting? Zeker als er eenzaamheid is. Want er zijn er ook die nauwelijks iemand ontmoeten. En in coronatijd blijkt die eenzaamheid ook sterk toe te nemen. Alleenstaanden die nauwelijks contact hebben met anderen. Een bejaarde, een oudere die in zijn kamer naar buiten zit te staren in de hoop dat er iemand langskomt op bezoek, maar ook weet dat het nu maar zo weinig mag en kan. En geldt het ook niet in het bijzonder voor een weduwe? In de eerste dagen na het overlijden van haar man zal dat vaak nog wel meevallen. Dan weten de mensen haar nog wel te vinden. Zeker als het sterven ook onverwachts is gekomen. Maar hoe meer de tijd voortschrijdt, hoe minder de mensen langskomen. En de eenzaamheid neemt toe. En de lege plaats wordt des te sterker gevoeld. En wat kan er dan verlangd worden naar een ontmoeting? Een ontmoeting die de dag breekt, die de eigen leefwereld verbreedt. En een ontmoeting die kan dan ook een ander zo goed doen. Nu is er echter één ontmoeting waar geen mens zonder kan. En dat is de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Een ontmoeting tussen een zondaar en de zaligmaker. En hoe nodig en hoe noodzakelijk is deze ontmoeting? Want alleen die ontmoeting geeft ook echt zin aan het leven. En buiten die ontmoeting blijft het leven ten diepste leeg en eenzaam. Bovendien kan alleen door deze ontmoeting de openstaande schuld die er ligt in het leven worden weggenomen. En alleen door een ontmoeting met Christus kan een zondaar met God worden verzoend. Dat is dus een heilzame en een heilbrengende ontmoeting. Anna, die kent zo'n ontmoeting. Ze is een weduwvrouw. Een vrouw die daardoor dikwijls in de eenzaamheid zal hebben verkeerd. Maar zij is nou buiten moeder Maria om de eerste vrouw waarvan we lezen dat ze de Heere Jezus heeft ontmoet. En dat brengt ons bij ons bij onze tekstversen. Als thema zetten we boven de prediking een ontmoeting in de tempel. Drie gedachten. Een verwachtende vrouw, een begenadigde vrouw en een getuigende vrouw. Een ontmoeting in de tempel. Een verwachtende vrouw, een begenadigde vrouw en een getuigende vrouw. En er was Anna. Simeon was dus niet de enige. Anna was er ook. En er was Anna. Met dat woordje en wordt dus die geschiedenis van die godvruchtige Simeon, die wordt dan verbonden aan de geschiedenis van Anna. Ze viel niet op. Niemand had erg in haar. Een onopvallende vrouw. Een vergeten weduwe. Niemand had ooit van haar gehoord als Gods geest haar niet in beeld had gebracht. Het is de evangelist Lucas die schrijft dat zij ook in de tempel is. Simeon die stond bij Jozef, Maria en het kind. Anna die komt daar nou bij. Bemoedigend voor Simeon. Een kind van God staat ook nooit alleen. Je kan het soms wel eens denken. Maar de Heere geeft er altijd dan weer één of meerdere die datzelfde geloof deelachtig zijn. Gods volk moet gezelschap hebben. En krijgt ook gezelschap. Denk maar aan David. Die had Jonathan. Jozef van Arimathea had Nicodemus. Joshua had een Caleb. En Simeon, die krijgt Anna. Geloven doe je ook nooit alleen. Het is altijd in gemeenschap met anderen die op diezelfde Christus zijn aangewezen. En nu lezen we hier van Anna. Ze is een weduwvrouw. Gemakkelijk is haar levensgang dus niet geweest. Ze kende veel verdriet. Ja, toen ze jong was, toen had ze geluk gevonden. Ze was getrouwd met een man waarvan ze hield. En ze mochten met elkaar lief en leed delen. Maar na 7 jaar sterft haar man. En een wereld van verdriet schuilt er toch achter die woorden. Welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Voor haar is er zelfs geen koperen huwelijksjubileum. Haar man sterft. En we lezen nergens hoe die man aan zijn levenseinde is gekomen. Dat doet er niet toe. En de schrift laat ons ook in het ongewisse of in die 7 jaren of er ook nog kinderen zijn geboren. We lezen dat niet. Het enige wat we lezen is dat Anna weduwe is geworden. En iedere dag zag ze zijn lege stoel. En elke nacht voelde ze de lege plaats naast haar. En soms kon het verdriet dan maar weer zomaar opspelen. En het bleef, na al die jaren, bleef het voor haar een open wond. Veel tranen heeft ze geschreid. Veel verdriet heeft ze gekend. En ze zal hebben gemerkt dat mensen maar moeilijke vertroosters zijn. En dikwijls liep ze aan tegen een muur van onbegrip. Mensen die maar niet konden begrijpen dat het verdriet zo bleef, ook na al die jaren. Ze zal best haar zegeningen hebben mogen tellen. Er was ook veel waar ze de Heere voor mocht danken. Maar tegelijk bleef het. Die eenzaamheid. Al die jaren lang. Sommigen die denken dat ze al 84 jaar weduwe is. Ligt meer voor de hand om te veronderstellen dat ze een weduwvrouw van 84 jaar oud is. En al die jaren is ze alleen. En al die tijd mist ze haar steun en haar toeverlaat. Ze zijn er ook onder ons, die de pijn en het verdriet daarvan kennen. Toch heeft dit Anna niet verbitterd gemaakt tegenover God. Dat had wel gekund. Want een kruisweg kan er ook toe leiden dat mensen breken met de dienst aan de Heere. Dat ze niet willen weten van moeite, druk en van verdriet. En dat ze niet willen horen van een God die hun weg ook door het dal laat gaan. Als tegenslag hun pad kruist, als levenskruisen worden opengelegd, en als de weg, als die door het donker gaat, hoe gemakkelijk is een mens dan niet geneigd om God ervan de schuld te geven. Bij Anna lag dat anders. Ze zijn er zelfs onder de verklaarders die menen dat deze kruisweg bij Anna het middel is geweest om haar stil te zetten. Juist door het sterven van haar man is ze bepaald bij haar eigen sterfelijkheid. En het deed haar verstaan wat echt belangrijk is in het leven. Rouw en droefheid maakten haar hart week. En deze weg des doods is door de Heere gesteld tot een weg des levens. In die weg waarin de dood zo sprak, leerde Anna aangewezen te zijn op genade. Nogmaals, er zijn verklaarders die dat zo zeggen. We weten het niet precies, maar het zou maar zo kunnen zijn gegaan. Wel lezen we dat ze een dochter is van Fanuel. Het is de enige plaats in de Bijbel waar deze naam Fanuel voorkomt. Fanuel is het Griekse woord voor Peniel. En we weten dat Fanuel uit de stam van Aser komt. En Aser was de tweede zoon van Jacob en Zilpa. Zilpa, de slavin van Jacob. En die naam Aser betekent geluk. Het is een stam die uiteindelijk kwam te liggen in het Galilea der heidenen, in het hoge noorden van Israël, grenzend ook aan de Middellandse Zee. Die stam Aser die kreeg het kustgebied ten erfdeel, van de berg Karmel tot de Foenische grens toe. Maar het is dan ook een streek die ook grenst aan de gebieden van Tyrus en Sidon. Een gebied dat ver verwijderd is van Jeruzalem. En daarom wordt het later ook wel genoemd in Jesaja 9 een donkere en een duistere streek. En de dienst aan de wereld, die won het bij de Assyrieten van de dienst des Heren. Aser was dan ook een van die stammen die de band met Davids huis direct had doorgesneden. Aser schaadde zich bij Jerobeam. En daarmee sneed hij de band met Jeruzalem en met de tempel door. Zoiets kon niet zonder gevolgen blijven. En het bleek ook wel dat later, toen de Assyriërs het land binnenkwamen, dat er van het aardse geluk van Aser niks overbleef. In Assyrië is die stam Aser ten onder gegaan. Ze zijn verstrooid geraakt onder de heidenen. Toch lezen we ook dat in de dagen van Hiskia dat er enkelen uit de stam van Aser zijn die zich voor God hebben verootmoedigd. 2 Kronieken 30. Die Aserieten kwamen in de schuld. En die Aserieten die hadden verstaan dat elk aards geluk verbleekt als God er niet in wordt gevonden. Nou, uit die stam van Aser kwam Anna. Een stam waarin het merendeel het zocht in de wereld en met die wereld ten onder is gegaan. Maar Anna, die vroeg niet naar koren, naar most en naar olie. Als weduwvrouw zal ze niet rijk zijn geweest en was er voor haar geen vette boterham. Ze leefde in armoede en ze behoorde bij de onderkant van de samenleving. Maar zij zocht in haar armoede, zocht ze uiteindelijk ook alles van boven. Ze zocht haar rijkdom niet in de dingen van beneden. Lucas noemt haar een profetes. Een profetes is iemand die Gods woorden spreekt. En Anna was dus een vrouw die de gave had om anderen te onderwijzen in de wegen des Heren. Ze was thuis in de schrift. Ze mocht ook anderen onderwijzen in de dingen van God. Zo lezen we nog in de Bijbel van enkele voorbeelden van vrouwen die het in bijzondere tijden gegeven was om goed te spreken van God. En door de verlichting van Gods geest, om die ook na te spreken, wat God hen ingaf. Denk aan Mirjam, de zus van Mozes en haar Aaron. Hulda, tijdens de reformatie van koning Josia. Deborah, in Richteren 4, als we denken aan Handelingen 21, aan die vier dochters van Filippus, waarvan staat die profeteerde. En zo is nu ook Anna. Iedereen kende haar. Ze was in Jeruzalem algemeen bekend. Een oude vrouw door het leven getekend en al jong droeg ze een zwaar kruis. Wat heeft ze in haar leven daardoor niet veel moeten missen? En wat is haar weg dikwijls ook niet eenzaam geweest? Maar die weg van rouw en van smart is door de Heere aan haar hart geheiligd. Haar nood dreef haar uit tot God. De nood van een leven zonder man. De nood van het alleen zijn. Maar ook de nood van land en volk dat zuchtte onder de Romeinse bezetter. Maar ook die andere nood. De nood van haar schuld voor God. De nood van haar zondige leven. De nood van haar hart vol ongerechtigheden. Want dat is voor haar nood geworden. Waardoor ze uitzag naar de verlossing. Want dat blijkt toch wel hieruit dat zij behoort bij degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Anna is dus ook een verwachtende vrouw. In haar leven door vele slagen getroffen. De dood van haar man. De slagen die op Jeruzalem zijn gevallen. Dat ze heeft gezien hoe het huis van David helemaal is verworden. De ontwijding van de tempel die haar zal hebben geraakt. En ze heeft gezien hoe het volk het niet zo nauw nam met de dienst van de Heere. Het was een donkere tijd waarin Anna leefde. En er was geen reden tot verwachting. Want de nacht is donker. De nacht waarin de vijand op de loer ligt. En de nacht waarin die andere vijand het ook zal influisteren. Kijk nu maar eens om je heen. Het zal nooit meer wat worden. Was het toch verklaarbaar geweest als Anna het had opgegeven? Het zou niet vreemd zijn geweest als deze weduwvrouw de tempel niet meer van binnen wilde zien. Het heeft toch geen nut. Blijft toch allemaal maar donker. Zo ligt het bij Anna niet. De Heere heeft in haar hart inzicht gewerkt in zijn heilgeheim. En hij heeft iets aan haar laten zien van die spoedige komst van Christus. Dat maakt haar verwachtingsvol. Nee, geen verwachting in lijdelijkheid. Geen verwachting met de armen over elkaar. En ook niet een verwachting van redeneren en beargumenteren. De Heere heeft het beloofd en nou ja, daarom zal het ook wel komen. Nee, zo ligt het toch niet bij Anna en toch bij geen van Gods kinderen. Als de Heere een verwachting in het hart legt, dan komen daar toch ook werkzaamheden mee. En dat zien we nou bij Anna. Met al haar nood en haar droefheid neemt ze de toevlucht tot de Heere. Ze verwacht het van God. En ze zoekt de Heere in de tempel. Want zo lezen we van haar. dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden. God dienende nacht en dag. Anna is kind aan huis in het huis des Heren. En daar zocht ze nou de vervulling van haar gemis. En daar kwam ze, opdat haar verwachting vervuld zou mogen worden. En ze was er bij het morgenoffer, bij het middagoffer, bij het avondoffer, bij de gebedsdienst in het heiligdom. Anna was altijd te vinden in de voorhof des Heren. Daar waar de vrouwen nog mochten komen. En als de priesters elkaar afwisselden, zat Anna daar in die voorhof. De feestgangers konden haar er aantreffen. En de poortwachters van de tempel, die kenden haar. Anna zocht de dingen die boven zijn. Anna zocht het bij God. Dat is haar leven. En ze mocht zien op de altaar. En ze mocht letten op die priesters die het heiligdom gingen binnentreden. En ze mocht weten van de offers die daar in dat heiligdom werden gebracht. Van die schaduwdienst die heen wees naar het lam van God dat de zonde wegneemt. En haar ogen die zagen door al die ceremonieën heen op de Messias die komen zou. Op hem heeft ze gehoopt. Naar hem heeft ze uitgezien. Van hem heeft zij het verwacht. Haar hart was daarop gericht. En dat bracht haar in de tempel. Vastend en biddend, zo lezen. Dat laat de ernst van haar verlangen zien. Want als de Joden vasten, onthielden ze zich van spijs en drank. Dan was het een teken dat ze zich verootmoedigden voor God. En vasten hield dus in, ze onthield zich van veel. Ze deed boete over haar zonde. Ze beleed haar ongerechtigheden. En ze leidt een leven vol zelfverloochening. En daarbij was er ook een intens gebedsleven. Het doet haar met des te meer verlangen uitzien naar de komst van die lang verwachte Messias. Het brengt haar in het smeekgebed tot God. En het doet haar roepen tot de Heere. En in verlangen ziet Anna uit naar de vervulling van de belofte. En daarom is ze dagelijks in de tempel te vinden. Want ze wist waar ze wezen moest. In Gods huis. En ze wist waar het geschonken werd. In de offerdienst. En wat een zegen. Als er zulke Anna's vanmorgen hier in de kerk of thuis rondom het woord zijn samengekomen. Hier gebracht omdat de Heere een gemis in uw hart heeft gewerkt. Bepaald bij uw zonde en bij uw schuld. Ontdekt aan uw verlorenheid, maar ook verwachtend de verlossing bij God vandaan. Gebracht onder de bediening van de verzoening. Omdat daar wordt verkondigd hoe een mens van zijn schuld kan afkomen. Voelt u en jij? Dan is de kerkgang veel meer dan alleen een gewoonte. Maar dan komt er van binnen een stil verwang, een stil verlangen. En een levende verwachting. Dan wordt het uitzicht gewerkt naar de vervulling. Naar de Christus zelf. Is deze gang van Anna u niet vreemd? Bent u zo vanmorgen opgekomen? Is daar die verwachting in uw leven gewekt om de Christus te mogen kennen. Want als de Heere die droefheid in het hart legt, die droefheid naar God, Dan wekt hij ook het verlangen om die Christus te mogen kennen. Want telkens weer is daar toch ook de werking van God de Heilige Geest. Waardoor je als een uitgeklede en een naakte zondaar voor God komt te staan. En terwijl je dan niets van jezelf hebt en niets in jezelf vindt. Die verwachting leeft in het hart waardoor je ook bidt. Ach, met hij nou maar de mijne en ik de zijne. Met hij maar aan mij geschonken als de gegevene van de Vader. Want dan is het van belang dat we de zaken wel goed helder houden. Anna was een verwachtende vrouw. Verwachtingsvol zag ze uit naar de vervulling. Maar met die verwachting was ze nog niet verlost. Ze kende de verwachting van de Messias. En er was een betrekking in haar hart op die komende Christus. Maar daarmee had ze die Christus nog niet. Een zondaar die kan dus een betrekking hebben op Christus zonder dat die Christus door Gods geest is toegepast en verklaard aan het hart. Zien we hierin niet iets van de onderscheiden oefeningen die de Heere gaat in het leven met zijn kinderen? Dat de Heilige Geest zulke verwachtende Anna's ook verder zal leiden. Ongetwijfeld. Wat gemis doet toch staan naar vervulling. En dat brengt dan toch ook zuchtend en uitziend aan de troon van Gods genade. En juist door dat bidden en door dat vasten heen werkt die Heilige Geest dan aan op die geschonken Christus. Nee, niet dat dit voorwaarden zijn, beslist niet. Maar toch dikwijls wel de weg waarlangs de Heilige Geest de ogen van het hart openlegt voor Christus. Dat juist door dat bidden en dat vasten heen een ziel wordt heen getrokken naar Christus. En Anna, die wordt voortdurend getrokken naar het huis van God. Waar de Heer in het bijzonder wil werken door zijn woord en door zijn geest. Ze was er dag en nacht. En ze was er voortdurend mee bezig. En ze kon de Heer ook niet loslaten. Voordat haar verlangend uitzien en haar biddend verwachten was overgegaan in vervulling. En daarmee kunnen we toch ook zien dat het echt is. Want ontdekking aan de nood op zichzelf maakt de mens alleen maar hopelozer. En het verwachten van de verlossing, daar kan geen mens het uiteindelijk ook mee doen. Het gaat om de verlosser zelf. Om hem te mogen zien. Hem te kennen en uit hem te leven. Dat bracht Anna nou in de tempel. En daarmee is ze voor ons toch ook tot een voorbeeld. Want in haar verwachting werd ze toch ook onweerstaanbaar voortgedreven naar de vervulling van die belofte. Haar hart klopte vol verwachting naar de komst van de beloofde Messias. Ze kwam ook niet één dag, maar ze hield aan. Ook toen de vervulling op zich liet wachten. Ze week niet uit die tempel. Ze was daar dagelijks te vinden. En daarin ligt toch een les, want ligt hier niet een gevaar? En misschien kent u of jij dat wel uit uw eigen leven. Als de Heere zich stilhoudt, als de vervulling lijkt uit te blijven, dat u langzaam maar zeker afhaakt. Gebedsleven verflauwt. En dat vaste je dingen ontzeggen, in het bijzonder de zonden ontzeggen. Je merkt dat je je daar niet meer aan houdt. Want het duurt te lang. Maar als die verwachting echt is, dan blijf je uitzien en vind je geen rust totdat die vervulling daar is. Anna heeft er jaren op moeten wachten. Maar uiteindelijk mocht het voor die oude weduwvrouw, mocht het vindenstijd worden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Een begenadigde vrouw. Want deze vrouw die draagt een mooie naam, Anna. Anna, dat wil zeggen genade. Begenadigde. Haar naam spreekt dus van de genade van God. En in die naam die ze kreeg, klinkt nou iets door van wie God wil zijn. Een naam die ze al van kinds af aan draagt. Maar in de tempel zal blijken dat ze die naam ook met recht draagt. Want ze is werkelijk een begenadigde vrouw. En haar verwachting, die wordt ook vervuld. Ziet u, God laat geen bidder staan. Anna is daar het bewijs van. Hij zal zich openbaren aan een biddend en een zuchtend volk dat verwachtingsvol uitziet naar die verlossing. En het is toch ook waar waar de oud-testamentische vromen al van spraken. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen en hij zal niet achterblijven. De Heere blijft niet achter. Hij komt op zijn tijd. Haar hart ging uit naar hem. En haar hart was brandend van verlangen om die lang verwachte Messias te mogen ontmoeten. Wat kun je er naar uitzien naar een ontmoeting? Als een van jullie jongelui ook verliefd is, dan herken je dat toch. Dan wil je toch ook zoveel mogelijk bij die ander zijn en die ander ontmoeten en die ander zien. Dan is dat iets waar je hart naartoe trekt. En ligt dat zo in het geestelijke leven, ligt het ook niet zo. Dat de Heilige Geest, die heeft bij Anna dat verlangen in het hart gelegd naar de Messias. Daar strekt haar hart zich naartoe. En dat vervult haar met een intens verlangen. En ze begeert hem te ontmoeten waar haar ziel zo naar smacht. Kent u die tijden? Weet jij van dat verlangen in je leven? Enerzijds de Heer Jezus te missen. En anderzijds met al de vezels van je bestaan hem nodig te hebben. Enerzijds je schuld zo te gevoelen. Maar anderzijds ook geen rust te kunnen vinden buiten de kennis van Christus en van zijn gerechtigheid. Ja, zo lag dat bij Anna. Zo lag dat bij de bloedvloeiende vrouw. Zo lag dat bij de Emmausgangers. Het hart gaat uit naar hem, maar anderzijds kennen ze hem nog niet als hun borg en hun zaligmaker. Er is die levende betrekking gekomen op Christus en tegelijkertijd wordt steeds meer de dood ervaren van alles wat buiten de Heere Jezus is. En zo kan het ook nodig zijn, omdat de Heilige Geest steeds meer ontdekkend komt te werken en alles in ons leven wegsnijdt wat Christus niet is. En omdat zo steeds meer dat verlangen in het hart komt om hem te ontmoeten en hem te kennen. Anna heeft uitgezien in de tempel na zijn komst. Verlangend. Uitgezien. Vurig uitgezien. En hij is gekomen. Ook voor haar persoonlijk. Werkelijk waar. En er was Anna. een begenadigde vrouw. Want op de 40ste dag na de geboorte wordt de Heer Jezus door Jozef en Maria de tempel ingedragen om voorgesteld te worden. Precies zoals de voorschriften van de wet het leren. En Anna die heeft gemerkt dat er iets bijzonders plaatsvindt. Misschien zag ze mensen in de richting van Simeon gaan. Het kan ook zijn dat ze Simeon heeft horen zingen van Gods goedheid en van Gods genade. In elk geval is ze er naartoe gegaan. Want we lezen in vers 38. En deze, te diezelfde uren, daarbij komende. Ze is er dus naartoe gelopen. Heeft insgelijks den Heere beleden. Wat een gezegende tempelgang is dat voor haar geweest. Hier mag die oude weduwvrouw de Heere Jezus ontmoeten. En wat is Anna daarmee een begenadigde vrouw? Net als alle andere dagen is ze die morgen naar de tempel gegaan. En nu mag ze hier staan, rondom Jozef en Maria en Simeon en dat kinderke Jezus. Oog in oog met hem die ze zo lang had verwacht. En hier mag ze haar zaligmaker aanschouwen. De vertroosting Israëls. Anna mag Christus aanschouwen in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. En in deze ontmoeting met dat kindje Jezus ligt voor Anna nu haar leven. In die duisternis van haar verloren zondaarsbestaan mag het licht opgaan. Juist waar zij zelf de nood en de dood zo sterk ervoer in haar eigen hart, mag de bron des levens zich hier aan haar openbaren. Zo gaat dat toch, als een zondaar Christus mag ontmoeten in het gewaad van zijn woord, door de toepassende werking van de Heilige Geest. Dan komt hij als het licht in de duisternis en openbaart hij zich als een volkomen zaligmaker aan een schuldig volk. Hier in de tempel, waar alles in dat teken van de offerdienst staan, mag Anna in dat kindje Jezus de zaligmaker zien. En dat is toch de grootste en de heerlijkste ontmoeting die een mens kan krijgen. Toen kind van God in ons midden. Dat heb je toch zelf ook zo ondervonden. Toen hij daar verscheen. Op de drempel van uw levenshuis. En hij daar binnenkwam in uw leven. Dat gaf toch de grootste vreugde aan uw hart. Dat je op hem mocht zien die je hart zo nodig had. Dat je hem mocht zien in zijn lieflijkheid en in zijn schoonheid. Dat u zo wel eens de Heere Jezus mogen ontmoeten. Hier in zijn huis. Of als u thuis bij een geopende Bijbel zat. Dat je hem mocht ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Want hij is het, die zich toch in het bijzonder onder de prediking wil wegschenken aan een volk dat het oordeel heeft verdiend. En als alle grond in een mensenleven is weggevallen, dat God de Heilige Geest een zondaar zet op die vaste grond van Christus' borgerechtigheid. Misschien heeft Anna wel eens gedacht, het duurt nu al zo lang, het zal er wel nooit meer van komen. Maar de Heere die dan verrassend werkt, want hij laat geen bidder staan. En hij zal ook de verzuchtingen horen. En hij maakt het zo dat hij die weg des heils ontsluit en de ogen opent voor de Heere Jezus Christus. Dan kwam je in de kerk en misschien met verwachting, misschien zonder verwachting, maar in elk geval zonder Christus en dat daar, onder de bediening van het woord, het hart mocht opengaan en Christus mocht worden voorgesteld en verklaard aan je ziel. Dat je ging verstaan hoe hij in die diepe vernedering is gekomen, in die menselijke natuur, om zijn offer te brengen aan het vloekhout van het kruis. En dat is toch de grootste zegen als je dat mag ondervinden. Als je samen met een Anna die Christus in het geloof mag omhelzen en hem mag belijden als de weg tot het behoud en hem te prijzen voor wie hij is in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. En hier in de tempel mag die oude weduwvrouw een ontmoeting met de Heere Jezus hebben. Een begenadigde vrouw, maar dan ook in onze laatste plaats een getuigende vrouw, onze derde gedachte. Want dan werd ze ook een getuigende vrouw. Kijk, over sommige ontmoetingen kunnen wij niet zwijgen. Zo is dat toch ook in het dagelijkse leven. Als ook jullie jongens en meisjes voor het eerst ergens waren en met iemand aan het spelen waren, dan kan het toch zijn dat je thuis komt en vol met verhalen zit over alles wat je samen hebt gedaan. En als jullie jongelui voor het eerst op stap bent gegaan met je vriend of met je vriendin, dan kan het toch zijn dat je de volgende dag te midden van je vrienden of je vriendinnen daar hele verhalen over vertelt. Of als we op ons werk een hele belangrijke ontmoeting hebben gehad, dan kan het toch zijn dat ons dat wel een hele dag bezighoudt. En wie een ontmoeting met de Heere Jezus heeft gehad, die zal daarover toch niet kunnen zwijgen. Zo ligt het ook in het hart van Anna. Ze heeft het kindje dat er ligt in die armen van Simeon, heeft ze mogen zien dat dat haar zaligmaker is. Ze heeft met de ogen van het geloof die lang verwachte Messias mogen zien. Hem die haar zal verlossen van zonde en schuld. Het is een ontmoeting waarin ze het leven heeft gevonden in de Heere Jezus Christus. En dan kan het toch niet anders of ze gaat daar ook van spreken. Wie met het geloofsoog op de Heere Jezus heeft mogen zien, die zal daarvan toch ook gaan getuigen. Dat kan niet anders. Die gaat God groot maken. Die gaat de Heere loven en eren voor de weldaden die je van hem hebt gekregen. En dat zal zichtbaar worden in heel je leven. Een ontmoeting met de Heere Jezus verandert een mens. Dan komt het toch tot een getuigend leven. Zo is gegaan bij Anna. Ze mag Gods lof gaan vertellen. Ze mag spreken van die lang verwachte Messias die nu gekomen is. Al mag ze de preekstoel dan niet beklimmen, ze mag wel spreken van Christus. Ze mag de dienst des Heren, mag ze aanprijzen. Ze mag spreken over de goedheid en de genade van God. En voor haar is het toch ook waarheid geworden. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En zo getuigend leven is dat toch ook een rijk leven. En dat komt door heel haar levenswandel openbaar. Dat moet ook wel. Een getuigenis met woord en met daad. Ja, want er kunnen ook mensen zijn die wel spreken over de Heere Jezus en zijn dienst, maar uiteindelijk zichzelf bedoelen. Die willen hun verhaal kwijt. Die willen hun beleving neerleggen. Tenminste, zo ervaar ik het wel eens, dat je daar wel eens erg moe van kan worden van zulke mensen. Die praten aan één stuk door alles wat ze zelf hebben ervaren en alles wat ze zelf hebben bevonden. Vol met van alles wat zij hebben ondervonden, daar getuigen ze van. Maar zo doet Anna het niet. Haar weg is niet zo belangrijk. En het gaat er niet om wat zij allemaal heeft meegemaakt. Ze spreekt niet van zichzelf. Daartoe word je ook niet geroepen. Maar ze spreekt van Christus. Want dat staat zo nadrukkelijk in onze tekst. Want dan staat er: en deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem. Daar gaat het dus om. Een rijk getuigend leven is goed spreken van Christus en goed spreken van God. Dat is een leven waarin de dienst des Heren mag worden aanbevolen en worden aangeprezen. Dat is een spreken van de Heere Jezus. Dat is een getuige van de schoonheid, de heerlijkheid en de algenoegzaamheid die er ligt in Christus. En laten we dat ook goed in de gaten houden. Zeker in onze dagen, waarin zo erg wordt ingestoken op emoties, waardoor er alle ruimte komt voor allerlei getuigenissen. En hoe subtiel of heel bewust, subtiel of bewust, kan dan de aandacht verschuiven naar de mens. En wat die mens heeft meegemaakt en die mens heeft ondervonden. Terwijl Christus niet meer centraal staat. Waar de Heilige Geest die heilvolle ontmoeting tussen Christus en een zondaar heeft gewerkt, daar zal zo'n een gaan getuigen van Christus en van zijn heerlijkheid. Ja toch, dat u zijn naam gaat aanprijzen en dat je aan anderen gaat vertellen hoe rijk God in zijn Zoon heeft willen werken. En dat het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus mag worden voorgesteld. En er mag worden verkondigd hoeveel ruimte er bij God is voor in zichzelf verloren zondaren. En dat er wordt gewezen op het heil dat God in Christus heeft willen wegschenken. Maar dan valt er nog iets op bij dat getuigenis van Anna, dat ons eigenlijk best wel wat kan verbazen. Want we zouden toch denken dat ze de straat op gaat en dat iedereen het mag horen. Dat ze tot iedereen vertelt dat Christus is geboren. En dat iedereen mag weten dat zijn naam is Jezus geheten. En dat dat tot iedereen de boodschap mag uitgaan van het heil dat er ligt in Christus. Zo gaat het toch later bij de discipelen, bij de apostelen. Gaat heen, verkondigt alle creaturen. We moeten eens zien wat hier staat. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zij spreekt naar het hart van Jeruzalem. Anna mocht spreken tot die zoekende zielen die uitzagen naar verlossing. En waarom zo? Omdat bij de vrome godsdienst in Jeruzalem geen plaats was voor een rijke Christusprediking. Daar had het geen nut om te spreken van hem, de Christus. Want daar meende men door de werken der wet wel gerechtvaardigd te kunnen worden. Daar was geen plaats in hun hart voor Christus. Anna mocht spreken tot hen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ze kende ook de huizen waar ze leefden, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ze wist dat ze er waren in de stad die net als haar gebukt gingen onder de nood en uitzagen naar die verlossing. En daar sprak ze van hem, de Heere Jezus. En daar vielen die woorden van Anna in een wel toebereide akker. Bent u nou zo'n zondaar die zichzelf niet verlossen kan? Ben jij er nou zo'n een in wiens hart dat uitzicht naar de Heer Jezus is gewerkt? Dat is een zegen. Als de Heer al die wereldse verwachtingen uit uw leven heeft willen wegbannen. En als je hebt geleerd om de dood te schrijven op alles van jezelf. En als je hebt mogen verstaan dat er in jezelf ook geen goed te vinden is. En als u mag zien, uitzien naar de verlossing van uw ziel. En als je onder het rechtvaardigende oordeel van God, dat je hebt moeten erkennen, Heer, u hebt gelijk. Als u mij voor eeuwig bij u vandaan zou stoten. Maar dat er het uitzien is gekomen naar een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan. En sprak van hem. Is het dan niet heerlijk? Als je dan die klanken van het evangelie mag horen. Om te vernemen dat het heil ligt in de Heere Jezus Christus. Die oude weduwvrouw mocht spreken van dat geborene kind. En het was haar lust om van hem te getuigen. Want zijn naam moest eeuwig de eer ontvangen. Vele jaren had ze naar hem uitgezien. Nu heeft zij mogen vinden. Want zo werkt God. Al kan de tijd duister zijn. Al kunnen er perioden zijn waarin het werk van de Heere u misschien maar weinig deed. God, die komt toch terug op zijn eigen werk. En hij geeft opening voor hen die in de gevangenis zitten. En hij werkt verlossing voor hen die in de banden van de vorst der duisternis zitten. En zo heeft Anna mogen spreken van die grote daden van God. En ze sprak van hem die kwam om zijn volk zalig te maken van de zonde. Hij die gekomen is om het verlorene te zoeken. Hij die gekomen is om zichzelf aan ellendigen te openbaren. En ze mag de Heere Jezus voorstellen als die enige, als die genoegzame en als die volkomen zaligmaker van zondaren. Want hij is immers de enige weg tot het behoud. En in hem is alles te vinden wat uw ziel nodig heeft. Zo klinkt daar door Jeruzalem de stem van Anna. Een profetesse, een dochter van Fanuel. De stam van Azer die het zegt, de zaligmaker is geboren. Ze mag deze Jezus aanwijzen als de verlosser. En die ontmoeting in de tempel doet Anna getuigen. En ze mag het als het ware de mensen voorhouden. Kom nu maar mee en zie het dan maar zelf. De Christus is geboren. Want ja, een profeet, een profetesse. Een die bekleed is met dat profetische ambt. Die verkondigt toch de naam en het werk van de Heere Jezus. Om hem is het u dan te doen. En naar hem ben jij dan verlegen. Voor jezelf, maar ook voor een ander. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo werd het waar in het leven van Anna. Wat die woorden van de 130ste psalm ook haar al leerden. Er zal verlossing komen. Want gij zijt die God die waar maakt uw eigen woord en geen bidder laat staan. O geef dat het leven van Anna ons niet vreemd is. Dat we zo, biddend en vastend, onze plaats in uw huis of thuis rondom uw woord mogen innemen. Verwachtend uitzien. En dan als u komt, overkomt en Christus ook aan het hart legt en in het hart legt, dan ook dat getuigende leven om goed te spreken van Christus. We mogen u bidden, laat dat de vrucht op de prediking mogen zijn. Wat zondig was, wilt u het wegnemen. Wat tekort was, wilt u het genadig vergeven. Wilt u ook vanmiddag weer samenbrengen, thuis of in uw huis rondom uw woord. En wilt u ons dan opnieuw alles schenken wat nodig is. Dat uw woord zo met ons meegaat. In al zijn rijkdom, in al zijn onderscheidingen. Als we lezen van een Simeon, van herders, van wijzen, van een Anna. Maar dat we zo, bij heel die scharen, dat we onszelf daarbij zouden mogen plaatsen door uw genade. En met die scharen het lied aanheffen, het loflied op het Lam, om u te brengen de eer en de heerlijkheid die gij waard zijt om te ontvangen. We vragen het u, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 108ste psalm. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Vers 1 van 108. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.